Daniel 7, ik lees maar heel gewoon uit de NBG-vertaling. Daniel zegt in vers 2, ik had in de nacht een gezicht. En zie, de vier winden des hemels brachten de grote zee in beroering. En vier grote dieren stegen uit de zee op, het ene verschillend van het andere. Het eerste leek op een leeuw. Vers 5, een ander dier, het tweede, leek op een beer. Vers 6, daarna zag ik en zie een ander dier, gelijk een panter. Vers 7, daarna zag ik in de nacht gezichten en zie een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en vermaalde en wat overbleef vertrad het met zijn poten. Vers 9. Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld. En een oude van dagen zette zich neer. Zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur. En een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. De vier schaar zette zich neer en de boeken werden geopend. Toen keek ik toe. Nee, ik ga verder naar vers 13. Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. Hij begaf zich tot de oude van dagen en men leidde hem voor deze. En hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht. En alle volkeren, natieën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koningschap is één dat onverderfelijk is. En dan komt er iets van de uitleg in vers 17. Die grote dieren, die vier, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen. Daarna zullen de heiligen van de Allerhoogste het koningschap ontvangen. En zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid. Ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. En we lezen dan van dat vierde dier, dat daar een bijzondere hoorn op zijn kop verrees. En dan staat er in vers 21, ik zag dat die hoorn strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht. Totdat de oude vandaag kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten, en de tijd naderde dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. En tenslotte vers 27. En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. Hier eindigt het bericht. Wat mij Daniel betreft, mijn gedachten ontstelden mij zeer, zodat mijn gelaatskleur verschoot. En ik bewaarde deze woorden in mijn hart. Tot zover. Ik meen mij stellig te herinneren dat ik over dit hoofdstuk al gepreekt heb voordat ik 30 was. Dus dat betekent dat ik al zo'n 40 jaar lang regelmatig over dit hoofdstuk heb gepreekt. En ik heb eigenlijk nog nooit het gevoel gehad, hè, weer Daniel 7. Ik weet nog niet hoe vaak ik het nog een keer mag doen. Maar in de eerste plaats ben ik elke keer een ander mens. Ik ben een ander mens dan 40 jaar geleden. Je hebt er een heleboel dingen erbij geleerd, hoop ik. Ook sommige dingen afgeleerd. Dus elke keer komt het hoofdstuk op je af toch weer in een nieuw perspectief. Je beziet het weer met andere gezichtspunten. Wat ik straks in het begin zei, dat het hier gaat over de toekomst voor Israël, dat zou ik 40 jaar geleden niet zo makkelijk hebben gezegd. Dat aspect van dit hoofdstuk stond me toen nog niet zo helder voor de geest. En zo blijven we altijd maar doorleren. Want dit hoofdstuk is zo essentieel voor de hele profetie. Het is van cruciaal belang. In de eerste plaats vanwege de bijzonderheid van vers 13, waar al op gewezen is. Over de komst van de mensenzoon. Ik begin niet bij vers 1, ik concentreer mij even op dat bijzondere vers. Waarom is dat vers zo bijzonder? In de eerste plaats omdat het behoort tot de meest geciteerde versen in het Nieuwe Testament. Althans, vooral wat die uitdrukking betekent, dat komen met betreft, dat komen met de wolken des hemels. De Heer Jezus zinspeelt meerdere malen op dit vers en heeft het dan over de Zoon des Mensen die zal komen met de wolken en soms ook met de wolken des hemels. En dan heeft hij het over zichzelf. Hij betrekt dit vers nadrukkelijk op zichzelf. Een andere vers dat heel veel voorkomt, volgt daar chronologisch eigenlijk op. Dat is Psalm 110, vers 1. Zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Of omgekeerd, eerst gaat dat vers natuurlijk op. Dat heeft te maken met de hemelvaart. Met Christus die zijn plaats inneemt aan de rechterhand van God. En dan, daar is hij nu nog steeds, dan, zoveel jaren later, komt hij met de wolken des hemels. Dat is punt 1. Punt 2 is dit. Als de Heer Jezus het heeft over de Zoon des Mensen, dan horen de mensen in zijn tijd daar toch niet hetzelfde in als hier in Daniël 7 vers 13. Dat komt doordat het al honderden jaren geleden was dat dit hoofdstuk was geschreven. Toen Daniël dit schreef, was dit een heel gewone uitdrukking. In het Hebreeuws, dit is eigenlijk Aramees, maar dat maakt niet zoveel uit. Het is net zo verwant als Duits en Nederlands. U weet, een groot deel van het boek Daniël is in het Aramees geschreven. Maar wat je hier hoort, is eigenlijk gewoon een mens. In het Hebreeuws kun je dat niet zo makkelijk zeggen. Adam betekent mens, maar mensen, dat kun je niet zeggen. Je kunt het woord Adam niet in het meervoud zetten. En dat betekent dus, als je mensen wil zeggen in het Hebreeuws, dan zeg je de zoon van een mens, Ben-Ha-Adam of Ben-Adam. Hier is het dan in het Aramees, maar dat betekent dat eigenlijk gewoon een lid van het menselijk geslacht is bedoeld. Met andere woorden, we hebben hier vier dieren. En na die vier dieren en hun ondergang ziet de profeet nu eens een mens. Op dat moment dat hij dat schreef, zal niemand daar iets bijzonders in gehoord hebben. Het was gewoon een mens. Maar in die eeuwen tussen de afsluiting van de kanon van het Oude Testament en het Nieuwe Testament, daar liggen zo'n vier eeuwen. En daarin heeft een bepaalde ontwikkeling plaatsgevonden. Wij zouden vandaag zeggen dat is theologie, alleen dat noemde men zo niet. Die Joodse geleerden hebben in deze uitdrukking iets gezien dat steeds bijzonderder werd naarmate de tijd vorderde. Dat weten wij doordat heel veel van die lectuur uit die tijd bewaard is gebleven. En tegen de tijd dat de Heer Jezus begon op te treden, had deze uitdrukking, Zoon des Mensen, een heel bijzondere en speciale betekenis gekregen. In zekere zin is elk mens een Zoon des Mensen, een lid van het menselijk geslacht. Maar hier gaat het om de Zoon des Mensen. En dat is ook wel begrijpelijk, want mensen dalen gewoonlijk niet op aarde neer met de wolken des hemels. Dit is zo'n unieke uitspraak over deze mens, dat het geen wonder is dat de Joden geleidelijk aan steeds duidelijker gingen begrijpen dat het hier om de Messias ging. En als de Heer Jezus dus dit vers citeert steeds weer, en daarmee ook zichzelf eigenlijk aanduidt als de Zoon des Mensen, dan betekent dat heel wat meer dan dat hij alleen maar van zichzelf zegt dat hij een lid is van het menselijk geslacht. Ja, dat was nogal logisch, daar hoefde hij geen woorden over vuil te maken. Maar als hij dit vers citeert, dan zegt hij, ik ben degene die in dat vers wordt genoemd. En dat is in feite de Messias. Dus het is heel bijzonder dat de Heer Jezus zo vaak naar dit vers verwijst. Een volgend punt is dit. Het is toch wel bijzonder merkwaardig, een Messias die komt met de wolken. Hoe wordt een Messias geboren? Ik denk aan elke Jood, als je vraagt hoe verschijnt hij ten tonele, dan kijkt hij je verbaasd aan en dan zal hij zeggen, gewoon net als elk ander mens, door de geboorte. En van de Messias lezen we dat ook in Jesaja 9, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij dus op zijn schouders enzovoort. Ieder van jullie kent die tekst uit het hoofd. En niemand van jullie kent de tekst die erop volgt uit het hoofd. Dat is merkwaardig, wordt er met kerstmis nooit bij verteld. Want daar staat dat hij zal zitten op de troon van David. Sommige mensen denken dat die troon verhuisd is naar de hemel, maar ik heb van een dergelijke verhuizing niets vernomen. Die troon van David staat in Jeruzalem, daar heeft hij tenminste altijd gestaan. En als hij op die troon zal zitten, dan zal de aarde vervuld worden van vrede en gerechtigheid. Dan breekt het Messiaanse Rijk aan. Andere plaatsen in de Bijbel vertellen ons dat de Messias eerst zal moeten lijden. Dat wisten de Joden ook heel goed. Psalm 22 begint met het lijden van de Messias. De Heer Jezus citeert zelf de beginwoorden van die psalm. Psalm 22 begint met die woorden: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar het tweede deel van die psalm gaat over het Messiaanse Rijk. Het is via het lijden dat hij tot de heerlijkheid komt. En Jesaja 53 hetzelfde, het grote hoofdstuk over het lijden van de Messias, maar aan het einde van dat hoofdstuk, en vooral in hoofdstuk 54 en verder, zie je dat die weg van het lijden voert naar de weg van het Koninkrijk Gods. Nou, is allemaal duidelijk. Maar hoe moet je dat nou harmoniëren met Daniël 7 vers 13? Daar zaten de Joden mee. En er is al een hele oude traditie die niet door iedereen overgenomen wordt, maar wel in allerlei geschriften voorkomt, dat de Joden zeiden, blijkbaar komen er twee Messiassen. De eerste is Messias ben Jozef, die zal uit de stam Efraïm komen. En dat zal de leidende Messias zijn. En dan komt er Messias ben David, Messias de zoon van David, uit het koninklijke familie van David. En dat zal de triomferende Messias zijn. Nou, dat is een oplossing. Maar elke christen weet, hoef je helemaal niet zoveel kennis van de Bijbel te hebben, die weet dat het nog veel simpeler is. Het zijn niet twee Messiassen, maar het is een Messias die eerst als kind in deze wereld geboren is en geleden heeft, gestorven en opgestaan is en die nu zit aan Gods rechterhand in de hemel en eens zal terugkeren met de wolken des hemels. In feite is dat wat de Heer Jezus zelf kort samengevat tegen Caiaphas zegt. Als die hem vraagt, ik bezweer u bij de levende God, of gij ons zegt, of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Dat was een vraag onder ede. Dat was een manier waarop je in die tijd onder ede antwoord moest geven. Dus de Heer Jezus kon daar niet zwijgen, hij moest antwoorden. En dan zegt hij, gij hebt het gezegd. Dat betekent, dat klopt, in het spraakgebruik van die tijd. Dat is waar. Maar, zegt hij, eigenlijk gaat hij nu zeggen, het is nog veel erger dan je denkt, hoge priester. Van nu aan zult gij de Zoon des Mensen zien, gezeten aan de rechterhand der macht. Hij past Psalm 110 vers 1 rechtstreeks op zichzelf toe. Met andere woorden, hij zegt, ik ga sterven. Dat klopt. Dat gaan jullie doen. Maar ik ga opstaan uit de doden en ik ga mijn plaats innemen in de hemel aan de rechterhand van God. Dat was de ergste godslastering. Dat was nog veel erger dan te zeggen, ik ben de Zoon van God. Want dan kun je ook nog figuurlijk opvatten, of net zoals Psalm 2, dat van elke koning uit het huis van David zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En dan zegt hij, en u zult hem zien, komen op de wolken des hemels. Dus hij past en Psalm 110 en Daniël 7 in één adem op zichzelf toe. Hij zegt, jullie gaan met de dood veroordelen, maar ik ga opstaan, ik ga ten hemel varen, ik zal daar zitten aan Gods rechterhand en ik kom terug met de wolken des hemels. Hij is de leidende en de triomferende Messias in één. Het volgende is dit. Er staat hier dat hij komt voor de oude van dagen en hem werd heerschappij gegeven. De oude van dagen is een mooie uitdrukking. Vroeger zeiden ze in onze jeugd, tegenwoordig hoor je dat niet meer zoveel. De oude van dagen, dat waren dan de bejaarden. Tegenwoordig moet je bijna 100 zijn om bejaard genoemd te worden, geloof ik. Ik had pas een paar tickets nodig en ik zei voor mijn vrouw en mij twee bejaarden. En die juffer moest zo hard lachen, dat gaf mij een goed gevoel natuurlijk. Maar de oude van dagen, dat is een Bijbelse uitdrukking. Dat wil zeggen, zoals in Micha 5 ook staat, hij is van de dagen van oud. Zover als je dagen kunt terugrekenen in de geschiedenis, zo lang is hij er al. zo ver als de dagenrekening teruggaat. God zelf, die het wereldbestuur in handen heeft. Maar het koninkrijk Gods is onnoemelijk veel meer dan het wereldbestuur van God. Als je het alleen maar daarbij houdt, kom je nooit erg ver met dat koninkrijk Gods. Nee, de grote, belangrijke feit van het koninkrijk Gods is dat God van meet af aan erop bedacht is geweest om dat koninkrijk te leggen aan de voeten van de mens. En dat was eerst Adam en Adam heeft het bedorven. Adam en Eva, moeten we altijd bij bedenken. Adam en Eva, want dat is ook belangrijk voor de eindtijd. Christus en de gemeente. Wij zijn, als Christus de laatste Adam is, zijn wij de laatste Eva. Dat staat zo niet in de Bijbel, maar dat vloeit daar rechtstreeks uit voort. Wij zullen aan zijn zijde staan. Wij zullen tot in eeuwigheid met hem regeren. Dat is Gods plan. En toen de eerste Adam gefaald had, toen beloofde God onmiddellijk, zouden wij zeggen, de laatste Adam. In de taal van het Nieuwe Testament. En als de Heer Jezus in deze wereld komt, dan vragen de wijzen uit het oosten, waar is de geboren koning van de Joden? En niet alleen de koning van de Joden, de wijzen uit het oosten, dat zijn mensen uit andere volken, die geven daarmee al aan, wij zijn gekomen om voor die koning de Joden te buigen, omdat we weten, hij is de koning van alle volken. Hij is de koning van de hele wereld. En nu zien we hier het grote moment. Als hij terugkomt met de wolken des hemels, ontvangt hij die heerschappij. In zekere zin heeft hij die nu al, want hij zegt in Matteüs 28, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dus in principe bezit hij die macht nu al. Alleen hij oefent die niet uit. Wat we nu zien om ons heen is niets anders dan de algemene godsregering. Als je moet zeggen dat de Heer Jezus nu zijn macht uitoefende, en er zijn christenen die dat zeggen, die zeggen, wij leven nu in het duizendjarig rijk. Nou, ik zou die mensen graag een keer meenemen naar de dierentuin. Want ik heb gehoord dan dat de wolf zal verkeren met het lam. En de leeuw en de koe en de berin zullen tezamen weiden. En dan kan hij voor onze ogen bewijzen of wij al of niet in het duizendjarig rijk leven. Maar wij leven niet in het duizendjarig rijk. Als dit de Christelijke regering is, met alle eerbied gesproken. Dat lijkt me heel weinig naar wat God ons beloofd heeft. Nee, de regering is met God op de achtergrond, die ervoor zorgt dat het niet al te gek wordt, om zo te zeggen, anders was deze wereld al lang in elkaar gestort. Met God op de achtergrond ligt het koninkrijk voor een belangrijk deel nog steeds in handen van de mensen. Maar als hij terugkomt, hier staat het, dan zal hij de heerschappij ontvangen. Volgende punt. Ik ben de teller lang kwijt, maar dat geeft helemaal niks. Volgende punt. Weet u nog dat we het ooit over Daniël 2 hadden? En Daniël 2 vertelt over exact dezelfde vier wereldrijken die we hier vinden. Maar dan zoals een heidense koning ze graag ziet in zijn droom. Hij ziet ze als een machtig beeld. Daar ligt alle nadruk op de glans en glorie van die koninkrijken. Zoals zo'n heidense koning dat voorstelt. En hij zelf is dat gouden hoofd. Hij is helemaal blij en glimt. Fantastisch. Hij is dat gouden hoofd. Zo ziet hij het. Maar wat hij ook te zien krijgt, ook al wordt dat daar nog niet zo uitgewerkt, is dat er een steen van de berg rolt en die treft dat beeld aan de voeten. En dan wordt dat hele beeld vernietigd. Met andere woorden, Daniël zegt daarmee ook, koning Nebukadnezar, naar uw wereldrijk komen er nog drie anderen. Maar daarmee is het afgelopen, want dan worden ze vernietigd door de komst van die steen van de berg. Calvijn verkondigt in zijn commentaar dat dat de komst van het evangelie is en de vestiging van het christendom in deze wereld. Dat kan niet waar zijn. In de eerste plaats is er toen helemaal geen einde gekomen aan het Romeinse Rijk. Als Christus komt, wordt er een einde gemaakt aan die vier wereldrijken. Maar het Romeinse Rijk is helemaal niet ten onder gegaan. Het is in de vierde eeuw een christelijk rijk geworden. Maar het Romeinse Rijk heeft bestaan tot 1453 aan toe, toen Constantinopel eindelijk door de Turken werd ingenomen. 1453. Maar in andere vormen bleef het ook in het Westen voortbestaan tot op deze dag. En met name wat we zien, de hereniging van Europa, maar ook het samengaan van alle Westerse machten, laat zien dat dat Romeinse Rijk nooit echt weg geweest is. Het is zoals de Openbaring 13 zegt, het beest was aan het hoofd verwond, aan een van die hoofden. Maar dat werd weer wonderlijk genezen, zodat de hele wereld zich erover verbaasde. Ik ga er niet in thuis op in, want het is nogal gevaarlijk om de krant naast de Bijbel te leggen en dan te willen zeggen dat is dit en dit is dat, dat één op één over te brengen. Maar wij leven in de tijd van de herleving van het Romeinse Rijk en wij zien dat elke keer duidelijker. Nou, het allerbelangrijkste is dat het Romeinse Rijk, dat zal tenslotte komen te staan onder de macht van de achtste koning. Daar op de boekentafel ligt de vierde druk van mijn boek, de negende koning. Daarin worden alle acht koningen behandeld, vanaf Farao tot aan het beest. Maar met nadruk niet op deze aardse koningen, maar op de geestelijke machten die daarachter schuilgaan. De machten van de Satan. Achter het beest in de Openbaring, en dat beest vinden we hier ook in Daniël 7, dan horen we van de draak. En de draak, dat is de duivel, de oude slang, de Satan, zegt de Openbaring 12 vers 9. In Daniël 7 zien wij dus diezelfde wereldrijken, maar dan zoals een profeet ze ziet. Die ziet geen glanzende metalen, niet glorie en heerlijkheid. Wat hij ziet zijn redeloze beesten. Aan de profeet laat God zien hoe hij ze ziet. Maar hoe komen deze vier wereldrijken ten einde? Niet door de komst van het evangelie. Niet door de geboorte van Christus. Niet door de verspreiding van het koninkrijk Gods in deze tijd. Niet het christelijke Romeinse Rijk is de vervulling van het Messiaanse Vrederijk. Hier staat het heel duidelijk. Als de Zoon des Mensen komt met de wolken des hemels en niet eerder. En zo moet je dus ook hoofdstuk 2 uitleggen. Daarom is dit voor ons heel belangrijk, want wij leven nog steeds in de tijd van die vier wereldrijken. Ik ga niet over die eerste drie nou weer uitweiden. Eerst is het de leeuw. En het wordt zo verteld dat je heel duidelijk daarin weer het portret ziet van Nebukadnezar. Want een tijd lang wordt hij ten neergestoten. Dat is de tijd dat Nebukadnezar zijn menselijk verstand verloor en 7 jaar leefde als een beest. Dan zie je de beer die zich naar één kant opricht. Want dat tweede rijk van de Meden en de Perzen zit altijd een tweeledigheid in. Het is een rijk en van de Meden en van de Perzen die zich aaneengesloten hebben. Waarbij de Perzen tenslotte iets machtiger werden. De panter is het derde rijk. Dat is altijd met het getal 4 verbonden. Want u weet, dat is het rijk van Alexander de Grote, de machtige Macedonische koning, die ook koning over Griekenland was en die het hele Midden-Oosten tot India aan toe veroverd heeft. Een van de grootste veroveraars uit de geschiedenis. Niet de enige, maar wel een heel groot. Maar u weet ook dat hij nog maar in de 30 was toen hij aan een darmziekte, heel stom, nog niet eens gesneuveld op het slagveld of zo, maar aan een stomme darmziekte overleed. En toen werd er 12 jaar ruzie tussen zijn generaals en na 12 jaar was het stof opgetrokken en toen hadden ze dat hele rijk in 4 gedeeld. Hadden ze beter meteen maar kunnen doen, in plaats van dat 12 jaar weer vele mensenlevens aan op te offeren. Maar goed, daar ga ik niet over. Maar aan het eind zijn er 4 rijken en waarom zijn die van belang? Die komen later nog weer terug in Daniël 11. Daar horen we constant van de koning van het noorden en de koning van het zuiden. Dat is vanuit Israël bekeken. Ten noorden van Israël ligt Syrië, ten zuiden van Israël ligt Egypte. Dat zijn die twee rijken. Dat Syrië was veel groter dan wat het vandaag is. Het was een machtig rijk, ging heel ver door naar het oosten, tot ver in Afghanistan. En dat Egyptische rijk was ook niet mis. En de ene keer was in Israël, Palestina zou je moeten zeggen, of het heilige land, onder de invloedssfeer van het noordelijke rijk Syrië, en de andere keer weer onder de invloedssfeer van het zuidelijke rijk. Dus voor Israël was dit heel belangrijk. Een van de grote vragen die met dit hoofdstuk beantwoord wordt is, hoe lang nog? Hoe lang nog? Dat is de vraag van Psalm 90, weet u nog? Het lezen we op Oudejaarsavond. Hoe lang nog, heren? Keer weder, o heren, hoe lang nog? En het antwoord wordt hier gegeven. Hoe lang nog? Totdat hij komt, die komt met de wolken des hemels. Jongen, denkt u, dus het is nog steeds niet vervuld. Precies. Die vier wereldrijken komen overeen met wat in Lucas 21 heet de tijden der volken of de tijden der heidenen. Dat wil zeggen waarin Jeruzalem geen tempel heeft, vertreden en vertrapt is door de volkeren. En dan pas zal de tijd van de volken voorbij zijn. En dat valt samen met de wederkomst van Christus. Nou realiseert hij zich wat een bijzondere tijd wij beleven. Want sinds 1948 is er weer een staat Israël. Sinds 1967 is Oud-Jeruzalem weer in Joodse handen. En sinds 1980 is Jeruzalem de eeuwige hoofdstad, althans dat heeft de toenmalige regering zo uitgeroepen, de eeuwige hoofdstad van die staat Israël. Je zou kunnen zeggen, Israël wordt niet meer door de vijanden vertreden, het is afgelopen. Nou ja, we leven zeker in de tijd van het einde. Er is één ding nog niet in vervulling gegaan, en daar wacht ik ook met groot interesse op. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden. Wat bedoel ik? Ja, heel goed. De tempel. Dat is het enige wat nog ontbreekt. Want, ik gaf het net al even aan, dus jullie hadden allemaal het antwoord vlot kunnen zeggen. Ik zei, de tempel is weg. Kent u dat beeld in Rotterdam van Ossip Zadkine? Rotterdam met dat grote, ik weet nog als klein kind hoe dat indruk op mij maakte. Toen was er nog spiksplinternieuw, pal na de oorlog. En dat hart is eruit. En dat is met Israël zo. Israël is een volk waar het hart uit is. En dat is de tempel. Dat is de tempel. Ik had ergens geschreven, momenteel gelden de tempelwetten, offerwetten niet. En toen corrigeerde een rabbijn mij, die zei, ja, ze gelden wel. Kunnen ze alleen niet uitvoeren. Dat is een hele kleine detailverschil. De hele wet geldt. Onverkort, altijd tot in eeuwigheid. Alleen we kunnen sommige geboden nu niet uitvoeren. En dat heeft alles te maken met de offerdienst. Hoe dat zal gaan, we weten in elk geval dat de tempel van Ezechiël pas gebouwd zal worden als Christus teruggekeerd is. Hij zelf zal die tempel bouwen. Maar we weten ook dat er voor die tijd zoiets is als een tempel van de antichrist. Maar daar gaan we nou maar niet over uitweiden. Maar we leven in ieder geval in een heel bijzonder en een spannende tijd. Jeruzalem is in Joodse handen. Daar wordt nog steeds over gebakleid. Bij elke discussie met de Palestijnen en eigenlijk met de hele Arabische wereld komt dat punt weer naar boven. Ik heb het in Israël vaak gemerkt, want ik ben erg nieuwsgierig van aarde. Dus ik zei altijd tegen mensen tegenkomen op straat, ze maken een heel makkelijk een praatje met ze maken. Of ik zei tegen een taxichauffeur, ben je Joods of ben je Arabier? Als ze zei Arabier, dan zeg ik, ben je moslim of christen? En wat zou ik antwoorden? Ik zei, wat is de oplossing van al die problemen? Tussen Joden, Arabieren, Palestijnen. Eén keer zei een chauffeur tegen mij, only Jesus can solve the problem. Wauw. Nou, dat greep me wel aan, want dat had ik nog nooit eerder gehoord van een taxichauffeur. Dat was een christen-Arabier. Maar toen, maar de meesten zeggen, of het nou Palestijnen zijn of Joden, dat is heel simpel. Verdeel het land gewoon in een Palestijns gedeelte en een Joods gedeelte. Ik zeg maar, Oud-Jeruzalem, waar moet dat dan heen? Ja, dat gaat natuurlijk naar onze kant. Dat is nogal wie dus. Nou ja, zolang beide partijen dat zeggen, blijft het gebaklei doorgaan. Dus wat dat betreft is het ook nog niet echt afgelopen die tijden der volken. Er wordt nog verschrikkelijk omgekibbeld. Zacharia 12 zegt zelfs, ik zal Jeruzalem maken tot een schaal der bedwelming. Die ze allemaal moeten drinken en dan worden ze allemaal dizzy. Dan raken ze allemaal hun verstand mee kwijt. Als een Arabische leider zelfs maar enige toegefelijkheid betoont, dan gaan er 100.000 Arabieren de straat op. Als een Joodse leider, een Israëlische leider enige toegefelijkheid betoont, gaan er 100.000 Israëli's de straat op. Dus er is nog heel wat te rommelen, daarover zijn er nog niet. Maar het woord heeft al geklonken. Als de Zoon des Mensen komt met de wolken des hemels, dan wordt dat koninkrijk opgericht. Dan komt er een einde aan al die vier wereldrijken. Het wordt vernietigd aan de voeten, zegt Daniel 2. Dat wil zeggen, als het laatste rijk aan de gang is, het Romeinse Rijk. Maar dan wordt het hele beeld vernietigd. Met andere woorden, dan wordt er een einde gemaakt aan alle menselijke heerschappij. Je kunt beter zeggen, beestelijke heerschappij. Van wat voor soort dan ook. Want het is allemaal één pot nat. Het is allemaal machtsmisbruik. Het is haat en geweld, bloed. En het is in ieder geval altijd tegen God gericht. En, en dat is nou een heel belangrijk punt. Het is ook gewoonlijk tegen Israël gericht. Dat is erg belangrijk om dat ook te beseffen. Want dit hoofdstuk is maar niet algemene informatie over die vier wereldrijken. Dat is alleen nog maar het raamwerk. Uiteindelijk gaat het Daniël erom dat hij wil begrijpen hoe zal het met Israël verder gaan. Dat wordt hier alleen maar uitgewerkt als het gaat over dat laatste rijk. En eigenlijk voor wat er gebeurt als de Heer Jezus terugkomt. Maar we weten, de Babyloniërs hebben Israël in ballingschap weggevoerd. De Perzen, Kores de Pers, heeft Israël laten terugkeren naar zijn eigen land. En de Grieken hebben hen eigenlijk ook wel netjes behandeld. Bij de Romeinen lag het al veel moeilijker. Want die hebben de Joden met harde hand eronder gehouden en elke schijn van opstand elke keer weer neergeslagen. Maar Israël heeft de meeste ellende ontvangen. Juist toen het Romeinse Rijk christelijk werd. Van de week in een totaal ander verband heb ik daar ergens over gesproken. En de afloop was er een vraagbespreking, mondeling. En toen stond er een vrouw op en die zei, nou, je hebt me helemaal in de war gebracht. Ik dacht altijd dat het die Duitsers waren die zo tegen Israël waren. Nou is het nogal naïef, want er waren een heleboel Duitsers niet tegen Israël. Het waren de nationaal-socialisten. Maar het was voor haar een openbaring. Ik denk dat ze er slecht van geslapen heeft. Dat ik zei, nee, dat nazisme, dat zou alleen maar hebben kunnen bloeien. Dat zou nooit hebben kunnen bloeien als er niet eeuwen van christelijk antisemitisme aan vooraf waren gegaan. Dus dat prachtige moment dat sommige auteurs zo bejubeld hebben dat het Rijk christelijk wordt doordat Constantijn de Grote het evangelie aannam en Theodosius de Grote in 380 het christendom invoert als staatsgodsdienst in het Romeinse Rijk, waardoor dat Rijk christelijk wordt. Het was in feite ook het begin van het antisemitisme. Men dacht werkelijk, nu is het duizendjarig vrederijk aangebroken. Het is vrede en gerechtigheid. We worden geregeerd door twee mannen gods, de keizer en de paus. Die paus heette nog niet zo, bisschop van Rome, maar toch, Rome was natuurlijk toch wel het centrum van het Rijk. Dus van het begin af aan was die bisschop toch wel heel belangrijk. En die zijn samen verantwoordelijk voor vrede en gerechtigheid. En de christenen konden verlicht ademhalen. De mensen stonden in lange rijen om zich te laten dopen, want iedereen wilde christen worden, want de beste baantjes waren nu voor de christenen. Dus het was geweldig. En er zijn een heleboel christenen die ook heel naïef daarover oordelen dat het zo prachtig was, die omwenteling. Nou, als u dat boek van mij kent, De Negende Koning, dan ziet u dat het precies het omgekeerde was. En ik noem maar één ding, want daar gaat het vanavond over. Toen in 325 het concilie van Nicea bij elkaar kwam, dat was nog maar pas 12 jaar nadat de vrijheid van godsdienst was afgekondigd en de christenen dus niet meer vervolgd werden. Pas 12 jaar later. Toen zaten er al honderden mannen bij elkaar. En allemaal droegen ze in hun lichaam de littekens van de christenvervolging. Dus je moet niet al te lelijk over die mannen denken. Alsof dat allemaal slechte mannen zijn omdat ze deden wat ze gingen doen, dat ga ik je direct vertellen. Nee, al die mannen hadden geleden voor de naam van Christus. Bovendien hebben ze daar de geloofsbelijdenis van Nicea opgesteld. Nog niet helemaal in de vorm zoals wij die kennen. Dat is pas een halve eeuw later gebeurd, 381. Maar toch was het ongelooflijk belangrijk dat ze daar de waarheid omtrent de persoon van de Heer Jezus hebben vastgesteld. Maar wat ze ook deden was de eerste negatieve maatregelen uitvaardigen tegen de Joden. Hoe kwam dat? Omdat als je denkt dat het Messiaanse Rijk gekomen is, en het middelpunt van het Rijk, dat is de kerk, want de kerk is immers het geestelijk Israël. Dus je kunt net zo zeggen, Israël is het middelpunt, maar dat Israël zijn wij dan. Dan is het ontzettend irritant dat er nog ergens mensen rondlopen, met zo'n baard weet je wel, die zeggen, ho, wacht even, wij zijn er ook nog. Wij zijn Israël. Zeg, ben je nou helemaal? Wij hebben die term overgenomen. Jullie hebben een zware schuld op je geladen, want jullie hebben Jezus vermoord. Nee, dat was 300 jaar geleden. Ja, maar jullie zijn allemaal schuldig. Daar begon het. Het grootste lijden van Israël in al die 3.500 jaar van zijn bestaan hebben ze ondervonden van de kant van de christen. Misschien zijn hier wel meer mensen die dat nog nooit gehoord hebben. Nou, ik hoop dat ze er vannacht van wakker liggen. Want het is gewoon iets dat we massaal verdrongen hebben. Ik zal u daar een treffend voorbeeld van geven dat alles te maken heeft met dit hoofdstuk. Het is zo rond 400, het is net na die eeuw dat de christenen vrij zijn geworden, is daar een kerkvader die heet Hieronymus. Is hier iemand in de zaal die Jeroen heet? Alle Jeroenen op aarde zijn naar Hieronymus vernoemd uiteindelijk. En deze man heeft de Latijnse Bijbelvertaling gemaakt, die nog steeds de officiële Bijbel van de Rooms-Katholieke Kerk is. Belangrijk man. Hij woonde in het land Israël, tussen de rabbijnen. En hij schrijft in een van zijn commentaren, sommigen weten het al, want ik heb het vanmorgen getwitterd. Sommigen die weten het, dat hij zei, ik had alleen zijn naam nog niet genoemd, want je kan maar 140 tekens, dat is niet veel natuurlijk. Maar die zei, moet nagaan, zegt, er zijn rabbijnen die zeggen, na het Romeinse Rijk komt er een Joods Rijk. Hij lacht die rabbijnen vierkant uit. Die rabbijnen die zeiden dat. Die zeiden dat Romeinse Rijk, dat heidense Rijk, dat heet dan nu wel christelijk, maar het is nog net zo heidens als voor die tijd. Dat komt een keer ten einde. En dan komt de Messias, die zal nederdalen met de wolken des hemels, of hij wordt geboren, hoe dat er precies zit weten we ook niet, maar dan komt er een Joods Rijk. En wat zij daarmee bedoelde is, dan zal niet meer Rome het middelpunt van de aarde zijn, dan zal Jeruzalem het middelpunt van de aarde zijn. En dan zullen alle volkeren niet optrekken naar Rome, zoals ze de afgelopen dagen ook weer gedaan hebben, maar dan zullen ze allemaal massaal naar Jeruzalem gaan. Jeruzalem, de berg des Heren, zal daar vaststaan en daarheen zullen ze gaan om de Torah, de wet des Heren, te horen. De negende koning schrijft over dat Joodse Rijk. En hier in Daniël zat het. 40 jaar geleden zag ik het nog niet zo scherp. Maar hier zie je in vers 13 en 14, de heerschappij wordt gegeven aan Christus, aan de Messias, de Zoon des Mens. Maar als je dan doorleest, dan wordt daar gesproken in vers 18 over de heiligen des Allerhoogsten. En wat staat daar? Daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap ontvangen. Hè? Je kunt ook vertalen het koninkrijk. Maar als je goed leest, dan gaat het in dit hoofdstuk erom dat na al die wereldrijken het rijk weer terugkeert waar het voor die tijd was. Waar was het voor die tijd? Waar was het voordat de tempel voor het eerst verwoest werd in 586 voor Christus door Nebukadnezar, toen zetelde God de Allerhoogste in Jeruzalem. Daar was de troon van David, maar er staat zelfs van Salomo dat hij de troon des Heren besteeg, letterlijk. Alsof de troon van God op aarde stond in Jeruzalem. Jeruzalem was het middelpunt van de aarde. Dat is het nog steeds trouwens. Het is een navel van de aarde, zoals Ezechiël dat zo mooi zegt. Dat heeft God mooi bedacht. Die navel zit in het wiskundig exact in het midden van het menselijk lichaam. En zo is het ook met Israël, de Jeruzalem, de navel van de aarde. Al die hoofdsteden zijn van belang, maar Rome vooral. Rome heeft het zo lang volgehouden. Rome is een schitterende stad. Denk erom, voordat u van deze aarde heen gaat, zorg ervoor dat u in Jeruzalem, in Rome en in Constantinopel geweest bent. Istanbul. De rest is niet belangrijk. U hoeft niet per se naar de Costa Brava. Is allemaal nergens voor nodig. Maar als u enigszins belang hebt in de geschiedenis, dan moet u die drie steden bezoeken. In Rome ben ik 3 keer geweest, in Jeruzalem 8 keer en in Constantinopel 2 keer. Dus ik zit goed, ik zit gedekt. Want daar, Constantinopel, was het hoofdstad van het Oost-Romeinse Rijk. Maar is later natuurlijk ook van belang geworden, omdat het de zetel was van de sultan. Van het geweldige islamitische, het Turkse Rijk, dat Osmaanse Rijk, dat precies 400 jaar bestaan heeft. En dat heel het Midden-Oosten heeft ontspannen, ook het land Palestina. Maar goed, dan komt het terug naar Jeruzalem. Die rabbijnen zeiden gedoodlijk, Rome, schep jij maar op, poch jij maar. Er komt een keer een einde aan jouw hegemonie en dan gaat het terug naar Jeruzalem. Jesaja 2, dan zal de berg Sion vaststaan en dan zullen ze allemaal niet naar Rome. Rome is dan alleen leuk voor een toeristisch weekendje, maar ze zullen allemaal gaan naar Jeruzalem. En Hieronymus lachte die rabbijn uit. Maar ik verklaar hierbij openlijk, dames en heren, broeders en zusters, dat ik aan de kant van die rabbijnen sta en niet aan de kant van die kerkvader. De heiligen, niet alleen Christus, de heiligen ontvangen het rijk of het koningschap. Dat vind ik eigenlijk nog mooier. Het is toch wel bijzonder dat deze zeer gereformeerde vertalers van de NBG dat zo hebben weergegeven. NBV kun je vergeten, kun je nergens in vertrouwen. Maar hier staat het goed. Ze zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid. En dan gaat het verder en dan staat er in vers 22... totdat de oude vandaag kwam en recht verschaft werd aan de heiligen van de Allerhoogste. En de tijd naderde dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. Met andere woorden, als Christus terugkomt met de wolken des hemels, zal hij zijn koninklijke heerschappij aanvaarden. Er zal een hemelse bruid aan zijn zijde staan. Oh, dat vinden mensen altijd moeilijk. Van de week kreeg ik weer een leuk mailtje. Hoe zit het nou? Is nou Israël of de gemeente de bruid? En toen zei ik iets dat zal ongetwijfeld als schokkend ervaren hebben. Ik zei allebei. Er is een hemelse bruid en een aardse bruid. En ik dacht, voordat ze nou weer terugmailt, hoe kan dat nou? Dat is toch bigamie. Schreef ik erbij, denk maar aan Jacob. Dat twee vrouwen, Lea en Rachel. Eén van hen was een type van de gemeente en de andere van Israël. Ik zal straks na de pauze vragen wie van jullie denken dat wie is. Dus ik zei, dat is in de Bijbelse type is dat al gegeven. Christus, naast hem zal de ware Eva staan. Dat zijn de verheerlijkte heiligen. Daar zullen wij bij zijn. Aan zijn zijde zullen wij staan als de hemelse Eva. Maar hier op aarde is Jeruzalem als de aardse bruid van de Messias. Kijk alleen al Ezechiël 16, heel uitvoerig. Dat zal het middelpunt van de wereld zijn. En het mooiste vind ik, als het dan tenslotte staat in vers 27 aan het einde. En nogmaals, ik ben altijd erg kritisch op vertaalwerk, want ik heb er zelf veel mee gewerkt. Dus ik ben erg gevoelig voor fouten, maar dit is toch wel wonderbaarlijk dat de NBG-vertaling dat zo goed heeft. Herzien de Statenvertaling misschien ook wel, maar dat weet ik niet in mijn hoofd. Maar dit staat er. Zijn koningschap. Wat is dat zijn? Dat is wat er vlak vooraf staat. Niet de Messias, niet Christus. Het volk van de heiligen des Allerhoogsten. Wat is dat voor volk? Welk volk is dat? Ja, dat mag je drie keer raden. Zijn koningschap, zijn, je zou dus in de Statenvertaling taal zeggen, deszelfs koningschap, want het is een onzijdig woord, is een eeuwig koningschap. En nou moet je opletten. En alle machten zullen het, dat ene lettertje, maakt al het verschil van de wereld. Ja, gooi die ding maar weg, die NBV. Ja, doe maar weg. Alle machten zullen het dienen en gehoorzaam. Het duurde even voordat ik dat door had, 40 jaar geleden. Maar dit is ongelooflijk. Wat hier staat is natuurlijk, wij zijn niet gewend om het Messiaanse Rijk een Joodse Rijk te noemen. Maar als je erover nadenkt, is er eigenlijk niks mis met die uitdrukking. Als je een Romeins Rijk hebt waarvan het middelpunt in Rome ligt, en je hebt een Perzisch Rijk waarvan het middelpunt in Perzië lag, en een Griekse Rijk waarvan het middelpunt in Griekenland lag, en het Babylonische Rijk waarvan het middelpunt in Babylonië lag, namelijk in de stad Babel, waarom mag je dan niet zeggen, als er een nieuw Rijk komt, het Rijk van de Messias, en Jeruzalem is daarvan de hoofdstad, dat dat een Joodse Rijk is? Een Israëlitisch Rijk? Gelukkig dat zij al die tijden Torah zijn blijven bestuderen. Want straks zullen alle volkeren in het Messiaanse Rijk optrekken naar Jeruzalem om daar de Torah te leren. En dat zal geweldig zijn. U bent daar niet bij? Nee. Want er zijn maar twee mogelijkheden. Of u bent een lid van de gemeente van Christus, het lichaam van Christus. En dan bent u in de hemel met Christus. Zult vanuit de hemel het vrederijk meemaken. Dat is ook heel mooi hoor, vanuit de bovenverdieping. Wij zullen met Christus regeren. Het is een rijk in twee verdiepingen. Daarboven de onsterfelijke heiligen met hun opstandingslichaam. Dat zijn wij. Dus niks te optrekken naar Jeruzalem. Wij weten dat allemaal dan al van die Torah en zo. En daar beneden de mensen die nog met hun sterfelijk lichaam het vrederijk binnengaan. Die zullen optrekken naar de Torah. Dus of u bent een lid van het lichaam van Christus, of u bent het niet. En dan zeg ik in alle ernst dat u het zo gauw mogelijk moet worden. Want als u het niet bent, zult u ook niet bij die volkeren behoren die op zullen trekken naar Jeruzalem. Als je het evangelie gehoord hebt en afgewezen hebt, heel bewust in de wind geslagen hebt, dan zul je je einde vinden voordat dat rijk aanbreekt. Wat dat betreft kun je vandaag nog beter behoren tot de vele, vele volkeren die de naam van Jezus in feite niet kennen. Dan kun je nog beter horen bij die 70% van de Nederlandse jeugd die alleen maar het woord Jezus kennen als een vloek. En verder geen weet van hem hebben. Voor die jongeren is er meer hoop dan voor een mens die met het evangelie is opgevoed en uiteindelijk dat evangelie in de wind slaat. Maar goed, dat is het onderwerp verder niet. Dit is een hoofdstuk voor Israël. Maar het is ook een hoofdstuk voor ons. Gisteren mocht ik over diezelfde dingen spreken voor de studenten van de EH. Af en toe mag ik daar nog komen, ondanks mijn bejaard zijn. Dat vind ik heerlijk. Dat is nog net zo leuk als 40 jaar geleden. Nee, 35. En nog net zo leuk. En ze vroeg aan mij of ik wilde vertellen over de Joodse visie en de christelijke visie op het Messiaanse Rijk. Nou, dat is zo'n kolfje naar mijn hand. Maar je merkt aan die studenten, dat zijn allemaal keurige studenten, allemaal christelijke gezinnen groot geworden. Die hingen aan mijn lippen en wisten er niks van af. Al die dingen niet. En dat is het leuke van jonge mensen. Je giet het erin en het... misschien niet allemaal, dat weet ik niet. Maar ik had het idee dat het gros zo onder de indruk was van dingen die ze eigenlijk nog nooit weten. En zelfs de docenten die meeluisterden, die mij uitgenodigd had, die zei... Ik was ontroerd, want ik was weer zo onder de indruk van de toekomst die we tegemoet gaan. En niet alleen wij, het gaat niet altijd alleen maar om ons. We zijn toch al van die individualisme. Hoe kom ik aan het heil? Hoe kom ik in de hemel? Hoe krijg ik vergeving? Het gaat om het grote plan van God waarin jij maar een klein radertje bent. Verbeeld je me niks. Ga nou toch eens interesse ontwikkelen voor dat hele, hele grote perspectief. Natuurlijk, als je geen zekerheid van het geloof hebt, dan moet die kwestie eerst worden opgelost. Dan kan ik me dan voorstellen dat je daarmee zit. Maar wij als christenen, wij moeten dat grote perspectief zien. En daar hoort Israël. In Israël is het altijd centraal in. Sommige christenen zou ik wel in hun oren willen toeteren dat de God die zij vereren de God van Israël is in de eerste plaats. In Israël zeg ik altijd, als ze me vroegen wat ik was, dan zei ik, ik ben een christen, maar dat doe ik nooit meer. Maar dan draaien ze zich onmiddellijk om en dan ben je verder niet meer interessant. Christen, dat betekent van, oh ja, dat zijn die mensen die de laatste 1700 jaar ons altijd vervolgd hebben en zoveel van ons gedood hebben. En ze hebben volkomen gelijk, dat is waar. Ik hoorde een oude Jodin zeggen, in de naam van Jezus is mijn hele familie uitgemoord en al de verschrikkelijkste dingen. Maar in de naam van Yeshua heb ik het eeuwig heil gevonden. Gelovige Jodin. Dus ik zeg in Israël nooit, ik ben christen. Maar wat ik nou zeg is, als ze vragen, are you Christian? Dan zeg ik, no, but I love the God. Oh, are you Jewish? Dan zeg ik, no, but I love the God of Israel. Dan weten ze even geen weg mee. Huh? Christen, dat kunnen ze plaatsen. Ja, dat kunnen ze niet, maar dat denken ze in ieder geval. Iemand zei tegen mij in Jeruzalem, but he is the God of all people. Ik zei, yes, but he is pleased to call himself the God of Israel. En toen glimlachte hij, ja, daar kon je natuurlijk niks tegen inbrengen. Nietwaar? Moet ik het nog vertalen voor degene die geen Duits kennen? Het is, hij houdt ervan om zich de God van Israël te noemen. Dat is die. En de Messias waardoor wij verlost zijn, is in eerste plaats de Messias van Israël. En de Bijbel waar we elke keer uit lezen is door Joden geschonken. Zullen we het niet vergeten? Wat de Heer Jezus zegt in Johannes 4, het heil is uit de Joden. Of je het nou leuk vindt of niet. In het zeer antisemitische, dat is de laatste opmerking voor de pauze. In het zeer antisemitische Polen liep ik een keer in een katholieke kerk met een protestantse vriend. Ik zei, joh, wat een Joodse mens hier allemaal. Hij zei, hoezo dat nou? Hij kreeg helemaal verbaasd. Ik zei, nou kijk maar, de Jozef, Maria, Jezus, Petrus, Johannes, Jacobus. Toen lachte hij natuurlijk. Er was geen Pool die daaraan denkt. Het is nog steeds een antisemitisch volk. Geen Pool die daaraan denkt dat al die mensen in die kerk, al die beelden, ja, niet de latere heiligen natuurlijk, maar zeker wel uit de Bijbelse tijd, allemaal Joodse mensen. Of je nou leuk vindt of niet. Je kunt Jezus nog zo'n blond maken met blauwe ogen. Hij was een Jood. Na het Romeinse Rijk komt er een Joods Rijk. En u hebt er ook een plek in als u bij de Heer Jezus behoort, want wij horen bij de laatste Eva. Dus eigenlijk, in zekere zin, hebben wij het nog mooier dan het aardse Jeruzalem, hoor. Dat mag ook best eens gezegd worden. Als de laatste Eva naast de laatste Adam. Als u maar wel beseft dat dat Rijk dat dan zal aanbreken, dat daar Jeruzalem het middelpunt van zal zijn. En alle volkeren zullen het, namelijk dat volk van de heiligen van de Allerhoogste, dienen en gehoorzamen. Ik heb gezegd.